We krijgen veel reacties van onze kijkers en luisteraars over de nieuwsvoorziening in ons land over Israël en Gaza. Er is veel zorg en boosheid over de manier van berichtgeven. Het is best makkelijk om commentaar te geven op berichtgeving, maar hoe breng je dan wel evenwichtig nieuws over Israël? Daarover praten we met opiniemaker Joop Suzan. Hij woont in Israël en maakt elke week meerdere podcasts over het nieuws in Israël. Joop, van harte welkom hier.
Ja, dankjewel.
Bestaat dat eigenlijk, evenwichtig nieuws over Israël?
Niet in Nederland. Absoluut niet.
Maar überhaupt?
Het bestaat wel, in ieder geval in Israël.
Ja.
Maar ook in andere media, in andere landen merk ik, bijvoorbeeld in Amerikaanse kranten.
Ja.
Amerikaanse media, die zijn... Proberen evenwichtig te zijn.
Ja, want geef eens een soort van definitie. Wanneer is nieuws over Israël en het conflict met Hamas, wanneer is dat evenwichtig en wanneer is dat niet zo?
Als je gewoon beide kanten belicht. En dat betekent dat je zowel de Israëlische kant laat zien en ook de kant voor de mensen die in Gaza wonen.
Mm-hmm.
En dat gebeurt in Israël wel.
Ja.
Daar wordt duidelijk ook de kant van de bevolking in Gaza getoond.
Ja.
Ook op televisie.
We gaan daar zo meteen verder over hebben.
Ja.
In deze uitzending bespreken we altijd eerst de actualiteit. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? En net voor het weekend was er een kleinschalige aanval van Israël op een installatie in Iran.
Ja.
Afgelopen week dus. Was dit nou de reactie van Israël op die hele grote aanval van Iran?
Nee. Dit was een aanval met drones, met geavanceerde drones die radarinstallaties konden ontwijken.
Ja.
En dat was meer, dat moet je zien van, oké, je weet dat we het nu kunnen, volgende keer doen we het echt.
Een waarschuwing eigenlijk.
Het is een waarschuwing geweest. Ja. En dat is in het Midden-Oosten. Het is, je moet laten zien dat je sterker bent.
Mm-hmm.
En dat heeft Israël laten zien.
Ja, maar verwacht je dat er nog een grotere aanval zou komen van Israël? Als een soort van vergelding?
Nou,
van
verwachten... niks is zeker.
Hmm.
Je weet niet. Er hoeft maar iets te gebeuren. Hezbollah kan iets doen. In opdracht van Iran.
Ja.
Want vergeet niet, dat is hier in de nieuwsvoorziening niet naar voren gekomen in Nederland. Het was geen aanval met 300 raketten. Het was een aanval, 2 weken geleden... met meer dan 500 raketten, want er kwamen ook raketten van Hezbollah en uit Syrië.
Ja, tegelijkertijd.
Tegelijkertijd.
Kwam die op Israël aan.
Ja. Ja. Ja.
Volgende nieuwsbericht. Vanavond begint Pesach. Dat
ja.
is niet het nieuws, dat is elk jaar zo.
Dat
maar
is elk jaar zo.
Vanavond begint dat. En met Pesach herdenkt het Joodse volk de uittocht uit Egypte.
Ja.
Met Mozes die zegt, laat mijn volk gaan. Heb jij dan ook in gedachten als jij vanavond Pesach viert... juist die mensen, die 133 mensen die nog steeds in Gaza gevangen zitten.
Ja, die spelen vanavond aan, ik denk vrijwel iedere seidertafel, een hele belangrijke rol. Er wordt altijd een stoel vrijgehouden voor Eliahu.
Elia, ja.
Of voor Elia. Vanavond wordt er een extra stoel vrijgehouden voor de gijzelaars. Dat is ook gevraagd.
Ja.
En iedereen doet dat.
Gevraagd
eigenlijk, het is gezegd door zowel premier Netanyahu,
mm-hmm.
maar ook rabbijnen die de afgelopen week daarvoor hebben gepleit. En ja, dat moet ook.
Ja.
We mogen deze mensen niet vergeten.
Nee.
Het zijn 133 mensen die in de meest verschrikkelijke omstandigheden verkeren. En waar de wereld geen aandacht aan besteedt.
En waarvan ook niet bekend is of ze nog in leven zijn.
Nee, gisteren was er een bericht dat waarschijnlijk slechts 40 nog leven.
Zo.
En die worden dan gebruikt als menselijk schild rond Hamas-leiders.
Ja.
Maar als je nou realiseert, want dat zie ik hier in de Nederlandse berichtgeving, heb ik dat nooit teruggezien. Er zijn op 7 oktober hele families afgeslacht. Vader, moeder, kinderen bestaan niet meer.
Mm.
Weg. Dat is iets wat je eigenlijk niet voor kan stellen.
Kun je niet begrijpen.
Dat kan je niet begrijpen.
Nee. Vanochtend vroeg, want we zijn nog steeds met het nieuws bezig. Vanochtend vroeg is er een aanslag geweest in Jeruzalem.
In Jeruzalem, ja.
Dat gebeurt regelmatig. Gelukkig, deze keer waren er maar 3 lichtgewonden door de aanslag.
Ja.
De terroristen die zijn inmiddels opgepakt. Maar mijn vraag aan jou is, hou je daar zelf ook rekening mee in Israël als je ergens naartoe gaat van, oh, er zou wel eens wat kunnen gebeuren?
Dat is heel raar. Ik woon nu 24 jaar in Israël. Mm. En je voelt je gewoon veilig, je weet je beschermd.
Ondanks al die aanslagen?
Ja.
Hoe kan dat?
Het is het gevoel. Ik loop s'avonds gewoon lekker met mijn hondje door de straat. En ik sta er helemaal niet bij stil.
Is dat niet een beetje naïef?
Nee. Nee. Het leven in Israël is anders dan het leven in Nederland.
Ja.
Wij worden elke dag geconfronteerd met terreur.
Ja.
En terreur maakt onderdeel uit eigenlijk van het leven. Hmm. Toen wij in Jeruzalem woonden, heb ik aanslagen zien gebeuren voor mijn neus. Ik heb ook mensen uit bussen gehaald om ze te redden.
Zo.
Ik ben ooit met Connie Meurs had ik afgesproken op de markt.
Journalist, hè? Ja.
Ja. Op de markt in Jeruzalem. En dat daar op dat moment een aanslag plaatsvond. Het maakt onderdeel uit van je leven in Israël. Hm. En daar leer je mee leven.
Ja.
Ja.
Nieuws wat ook vandaag in de Israëlse media groot is, is dat de hoogste baas van de inlichtingendienst van de IDF, die is opgestapt. Of die
hij heeft zijn aftreden aangekondigd.
Ja, hij heeft zijn aftreden aangekondigd vanwege de misstanden op 7 oktober.
Ja.
Dus dat de inlichtingendienst toen eigenlijk gefaald heeft.
Niet alleen de inlichtingendienst, een hele hoop mensen hebben gefaald.
Maar is dit een goede stap volgens jou?
Ja, er was toevallig vanmorgen, voordat hij dat aankondigde, stonden er in de meeste Engelstalige en Hebreeuwse kranten in Israël al columns oproepen dat alle verantwoordelijken zouden moeten opstappen.
Ja.
En dat moet ook gebeuren, of het nou politici zijn, of het nou militairen zijn, of het de hoogste baas van de IDF is. Er is gefaald.
En men moet verantwoordelijkheid genomen worden.
Ja, men heeft deze vreselijke terreuraanslag niet kunnen voorkomen.
Nee.
En dat had nooit mogen gebeuren.
Nee, duidelijk, ja. Hey, en jij bent natuurlijk opiniemaker. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben.
Ja, opiniemaker. Ik breng het nieuws zoals het is.
Of nieuwsbrenger noemen we het dan maar even.
Ja.
Welk nieuws is jou opgevallen vandaag?
Wat mij erg bezighoudt vandaag is het nieuws dat er nog steeds 133 mensen vastgehouden worden. Ik ga er maar vanuit dat het nog 133 leven.
Ja.
Alhoewel je weet dat dat niet zo is. Maar dat houdt mij vandaag erg bezig.
En elke dag, denk ik, of niet?
Eigenlijk elke dag, maar vandaag meer omdat we vanavond de uittocht herdenken uit Egypte. De weg naar de vrijheid 3000 jaar geleden.
Ja.
En 133 mensen niet vrij zijn, omdat ze Jood zijn.
Nee. Dat is wat jou vandaag bezig houdt.
Dat houdt mij emotioneel erg bezig. Ja.
Ja. Nu, jij woont in Israël.
Ja.
De oorlog die is ook al ruim een half jaar nu bezig. Wat voor impact heeft dat op jou?
Nou, dat heeft nu iets minder, maar in het begin vooral. Het heeft impact op je dagelijkse routine. In het begin was dat natuurlijk heel erg. Maar om een paar voorbeelden te geven. Ik, de eerste week van de oorlog, op 13 oktober, sneuvelde een kleinzoon van mijn zwager. En in het Joodse geloof moet een begrafenis binnen 24 uur plaatsvinden. Die jongen was net getrouwd, 25 jaar. En dan sta je 's nachts om 1 uur op Mount Herzl bij een begrafenis.
Om die jongen te begraven.
Ja. En dan denk je, dit is zo onwezenlijk. Dit kan niet, dit mag niet. En dat heeft mij nog meer een vechter gemaakt om hiervoor op te komen, om dit nieuws te verspreiden.
Ja.
Ik ben bijvoorbeeld al vanaf 7 oktober niet meer naar een van mijn broers in het Hoge Noorden gegaan. Die woont net onder Slomi, 5 kilometer
van de grens. Dat is tegen Libanon aan, hè?
Dat is tegen Libanon aan. Die woont in een kibbutz. Hij zegt, je kan wel komen, maar je weet niet of je terug kan. Zo. Want er vallen nog steeds raketten in zijn omgeving.
Ja.
Dus die heb ik al een half jaar niet gezien. Ik kan bijvoorbeeld niet naar... Ik ben niet geweest, wat we altijd deden als familie, naar de bloeiende anemonen in februari in de Negev-woestijn. Dat mocht niet.
Nee.
Ik kan niet naar de Banjas toe in het noorden, de watervallen, om daar een heerlijke wandeling te maken. Ik kan niet naar de westelijke Negev toe, mm-hmm. waar ik erg van hou. Vooral naar de struisvogelfarm die daar is.
Ja, maar dat zijn allemaal een beetje, behalve het eerste natuurlijk, maar praktische dingen die je niet kunnen. Maar heeft het ook een emotionele impact op jou, zo'n oorlog?
Emotioneel? Nee. Nee, je wordt meer een vechter. Je wordt meer een vechter. Wat er gebeurt houdt je enorm bezig. Ja. Het leed van zoveel onschuldige mensen, dat houdt je enorm bezig.
Ja.
Maar dat maakt je ook meer een vechter om juist daardoor, en dat deed ik in het begin, was ik gewoon 16 uur per dag dat nieuws aan het verspreiden.
Ja. En, daar was je fulltime mee bezig. Ja.
Constant.
Ja. Hey, want vorige week was die grote aanval vanuit Iran en dus ook vanuit Hezbollah en Syrië op Israël.
Ja.
Hoe heb jij dat meegemaakt?
In bed.
Je sliep?
Nee, mijn alarm ging constant af op mijn telefoon.
Mm-hmm.
Maar ik hoorde geen luchtalarm in de straat. Ik dacht, nou, als er geen luchtalarm is...
Dan zal het wel goed zijn.
Dan kan ik gewoon in bed blijven.
Ja. Maar terugkijken, denk je van dit was wel even een spannend moment voor
Nee.
Israël?
Nee, want het speelde zich niet in mijn omgeving af. Het speelde zich in Jeruzalem af, waar mensen in de schuilkelder zijn gegaan.
Ja.
Ja.
Ja. En het leven nu in Israël. Nou ja, we hadden die aanval van Iran dan ruim een week geleden. Maar gaat het leven door?
Ja. Het leven gaat gewoon door. Ja. Men gaat naar de shoppingmall, men gaat naar het strand. Ik maak mijn wandelingen in het weekend met mijn hondje.
Ja.
Je gaat gewoon door met je leven.
Ja.
In je eigen omgeving.
Is ook zo,
En ik ga naar de kinderen toe. De kinderen komen bij mij en die zitten nu in mijn huis. Een van de kinderen. Je probeert weer normaal te leven.
Dat probeer je en dat lukt ook aardig, of niet?
Ja. Men is wel wat geagiteerder, gauw geïrriteerd.
Ja.
Dat wel. Er wordt minder gezongen op straat. Dat ook. Maar voor de rest is het leven weer normaal. De shoppingmall is vol en dan zeg ik, het leven is normaal.
Ja. Nu, jij brengt elke dag nieuws uit Israël, hè? Onder andere op jouw website israelnieuws.nl en ook via een podcast die je vijf keer per week uitzendt. Waarom ben je daarmee begonnen?
Ik ben ermee begonnen toen mijn partner overleed in een van de laatste gesprekken. Je hebt dan veel gesprekken, die overleed plotseling. Zij zei mij van, ik wil niet dat je uit het raam gaat kijken. Jij bent de persoon om bezig te zijn. En jij moet die podcast gaan doen. Doe dat maar. En ga maar het nieuws verspreiden.
Dat was haar opdracht aan jou, voordat ze overleed?
Ja, haar advies.
Ja.
En dat ben ik toen voorzichtig begonnen, een tijdje later, niet meteen. Mm-hmm. Ja, en dat is nu door alle gebeurtenissen enorm uit de hand gelopen.
Ja, je brengt elke dag nieuws, dus op je website en via die podcast. Wat denk jij te kunnen toevoegen op al datgene wat er al wordt geschreven over Israël en wordt gezegd over Israël?
Nou, ik probeer te laten zien dat er ook een andere kant van het nieuws is. Dat het niet het nieuws is zoals dat in Nederland wordt gebracht.
Mm.
Het nieuws in Nederland wordt belicht vanuit de Palestijnse kant. Er wordt gesproken over genocide. Er wordt gesproken over een hongersnood. Het is er niet. Het is er niet. Ik heb vanmorgen een filmpje online gezet op X. Twitter voor het gemak.
Mm.
Van een man die honderdduizenden kannetjes conserven voedsel aan het verkopen was.
Ja.
Voor omgerekend 20 eurocent per blikje.
Mm.
Nou, dan mag jij raaien hoe die daaraan komt.
Ja. Maar je zegt, er ontbreekt wat in de berichtgeving. Ja, maar
er ontbreekt enorm veel hier.
Wat kun jij toevoegen met jouw Israël nieuws en je podcast?
Om te laten zien door mijn gasten die ik erbij betrek.
Ja.
Elke dag een andere gast. Dat er een andere kant van het nieuws is. Mm-hmm. Dat het anders is. En dat mag best kritisch nieuws zijn over Israël.
Ja.
Israël maakt ook fouten. Het is ook een land. Het zijn ook gewone mensen. Maar er is een andere kant. Er wordt in Nederland niet meer gesproken over 7 oktober. Laat dat zien.
Ja.
Vergeet dat niet. Dat is de grootste terreur terreuraanslag ooit geweest, na de Holocaust.
Ja, dat doe jij in je uitzendingen, juist aan die dingen waarvan je zegt van dat mist in de media, die ga
absoluut.
Je maken.
Ja, absoluut.
Kun je nog meer voorbeelden geven van dingen die je zegt van dit mis ik en daarom breng ik het?
Nou, ik mis berichtgeving over het leven in Israël. Er wordt gewoon geen aandacht besteed aan het leven in Israël.
Maar dat is misschien geen nieuws.
Dat is geen nieuws. Maar het is wel een onderdeel van de maatschappij.
Ja.
Wij zijn ook maar een gewoon land. Waar toevallig bijna 7 miljoen Joden wonen. Maar ook 2 miljoen Arabieren. En onderweg hier naartoe legde ik uit hoe dat gaat, het samenleven tussen Joden en Arabieren. Dat gaat op de meest perfecte wijze.
Mm-hmm.
Een klein voorbeeld, want dan wil je natuurlijk voorbeelden hebben. Nou, toen mijn partner ziek werd, deden ze allerlei testen in het Egilov ziekenhuis in Tel Aviv.
Ja.
Ze konden niets vinden. Er komt een Arabische arts naar ons toe, die zegt, ik wil nog één test doen. Vinden jullie dat goed? Ja, doe maar. En hij vond het.
Ja.
Toen zij overleed, sta je daar als familie in die kamer, komen de 2 Arabische moslimverpleegsters die kamer binnen. Die ons gingen omhelzen. Dat is Israël.
Ja. Is ook belangrijk voor de mensen in Nederland om dat te weten, dat Joden en Arabieren...
Ja, er wordt hier gesproken over een apartheidstaat. Het is geen apartheidstaat. Nee. Wij leven samen, we wonen samen met Arabieren, met christenen. Als ik naar een apotheek moet, wordt die 9 van de 10 keer gerund door een Arabische familie, inclusief hoofddoekjes en van alles en nog wat. En daar ga je gewoon naartoe.
Ja.
Dan zeg je niet, ik ga daar niet naartoe, want het is een Arabier. Nee, het maakt onderdeel uit van de samenleving.
Ja.
En er is geen verschil.
Hey, maar je hebt het al een aantal keer genoemd, hè, van de Nederlandse media, die schiet tekort, die berichten eenzijdig.
Absoluut.
Aan de andere kant, het is ook niet heel eenvoudig. Ik bedoel, het nieuws in Gaza ontvouwt zich snel. Er is lijden in Gaza. En zij moeten hun nieuws ergens vandaan krijgen. En er zijn niet zo heel veel nieuwsbronnen uit Gaza die wel betrouwbaar nieuws brengen. Dus hoe zie je dat eigenlijk?
Dan zouden ze zich wat meer moeten richten op de wijze, als het correspondenten zijn.
Hmm.
Dan kunnen ze ook de televisiezenders in Israël bekijken.
Ja.
Waar erg veel kritiek is. Ja. En dan kan je dat volgen en dan kan je zien dat het nieuws gewoon anders is. Het wordt hier alleen maar, er wordt helemaal niet over Israël gesproken hier. Alleen maar de IDF bombardeert en de IDF doet dit. Vergeet niet, onder Gaza liggen ruim 500 of 700 zelfs.
Kilometer tunnel.
700 kilometer tunnel.
Ja.
Ja. Waar slechts een klein gedeelte van vernietigd is. Die worden nog steeds gebruikt. Mm. Meneer Sinwar, de leider van de Hamas, die lag zich een slag in de ronde. Mm. Want die loopt vrolijk van Gaza naar Egypte en weer terug. Geloof mij maar. Want dat kan.
Ja, maar je zegt Nederland of de Nederlandse media, dan hebben we het even heel generaliserend. Ja. Want niet alle media is eenzijdig. Maar de Nederlandse media die baseert zich op berichtgeving die zij krijgen van bijvoorbeeld de VN in Gaza of van de hulporganisaties of Al Jazeera die daar correspondenten heeft of het ministerie van Volksgezondheid. Maar ze hebben het ook niet voor het kiezen daar. Hè? Het is niet dat daar een Israëlische nieuwszender actief is.
De Nederlandse media die weet, en dat weten ze echt drommels goed, er zijn geen journalisten in Gaza. Waarom niet? Omdat Hamas dat niet toestaat.
Ja.
En de zogenaamde journalisten die er zijn, dat zijn geen journalisten. Dat zijn gewoon Hamasleden die zich voordoen als journalist.
Ja.
Ja? Er zijn geen journalisten in Gaza, want Hamas verbiedt dat.
En wat is de impact daarvan dan? Want er komt dus alleen maar...
Dat er alleen nieuws wordt gebracht zoals Hamas dat brengt.
Ja.
En dat neemt Al Jazeera over. En de NOS dupliceert dat.
Mm-hmm. Ja. Wat is daar de impact van als die berichtgeving is zoals die nu is in Nederland?
Dat mensen een verkeerde opinie hebben.
En wat is daar dan het gevolg van?
Een stijgend antisemitisme.
Ja.
Want de Joden hebben het weer gedaan.
Ja.
We praten wereldwijd over 15 miljoen mensen. Dat zijn de Joden.
Ja.
En men doet net alsof wij een bevolkingsgroep zijn van honderden miljoenen.
Maar dat is niet zo.
Dat is niet waar.
Nee. Nou ja, in de afgelopen weken is ook naar buiten gekomen, onder andere in een rapport van CIDI, dat antisemitisme ook in ons land, in Nederland, sterk is toegenomen.
Ja.
Hoe kijk jij naar die toename?
Verschrikkelijk. Ik merk het aan allerlei beperkingen binnen de Joodse gemeenschap.
Noem eens wat. Want jij hebt natuurlijk ook contacten met de Joodse gemeenschap hier in Nederland.
Ja, mensen kunnen niet meer met een keppeltje op naar de synagoge. Mensen worden bespuugd, mensen worden uitgescholden in supermarkten. Rabbijnen worden aangevallen. Ik heb ze gesproken. Ik ken dat helemaal niet.
Nee.
Dit is, zo wordt dat gezegd in onze gemeenschap, mensen die ik spreek, die zeggen van, het doet ons herinneren aan de tijd net voor de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Toen gebeurde hetzelfde. En dat betekent dat er een gemeenschap in Nederland leeft die niet meer vrij is. Die wordt beschouwd als er niet bij behoren.
Ja.
We hebben het over 35.000 mensen, misschien een paar duizend meer of minder. Waar praten we over?
Dus, ja. Ja, maar merk jij dat zelf ook? Want je bent nu voor korte tijd in Nederland. Merk je zelf ook antisemitisme of vijandigheid tegen Israël in de omgeving?
Ik zie het.
Hoe zie je dat?
Ik ben afgelopen zaterdag, afgelopen Shabbat, bij de bar mitzwa natuurlijk van mijn kleinzoon geweest. En dan kom ik daar aanlopen. Er werd mij eerst al gezegd, hou je talleszak omgedraaid, zodat men niet ziet wat daarop staat.
Je talis is je gebedsmantel,
een gebedskleed, maar die zit daarin. Dus het was gewoon de blauwe kant die ik liet zien. En dan kom ik daar aan bij de synagoge en dan zie ik daar bewaking. Nou, dat zag je altijd. Maar dan zag ik nu jeeps van de marechaussee. En dan denk ik, volgende keer als ik in Nederland kom, staat het hele leger rond deze synagoge. Ja. Dit kan toch niet? Je moet toch vrij kunnen zijn om naar een gebedshuis te gaan? Ik bedoel, moslims zijn toch ook vrij om naar hun moskee te gaan?
Maar goed, die soldaten die waren daar om je te beschermen natuurlijk.
Dat is toch een achterlijke situatie. Dat er een bevolkingsgroep in Nederland is op dit moment die niet vrij een synagoge in kan lopen. Ja?
Maakt het je boos?
Dat maakt mij erg kwaad.
Ja.
Ja. Want ik denk ook aan de toekomst van mijn kleinkinderen.
Ja.
Ik bedoel, als mensen hun mezouza van de deur halen om zichzelf een beetje te beschermen, dat is toch van de achterlijke.
Ja. Zie jij toekomst voor de Joden in Nederland?
Nee. Nee.
Dat zeg je wel heel snel.
Dat zeg ik heel snel. En waarom zeg ik dat heel snel? Ik heb 3 weken geleden rabbijn Raffi Evers geïnterviewd voor de podcast.
Die, ik ook, hier in de uitzending.
Ja. Dat is een oude vriend bij ons in de familie, dus ja. Voor mij heel makkelijk te benaderen en we gaan ook heel met elkaar om. Hij woont in Israël. En dat was net voordat hij op Schiphol voor het eerst in zijn leven werd aangehouden. Mm. Je kent dat verhaal?
Ja, heeft hij verteld hier. Maar hij werd tegengehouden door de marechaussee.
Hij werd tegengehouden door een of andere beveiliging. Ja. Wat komt u hier doen en wat doet u hier en wat heeft u bij u en wat zit er in die beer van uw kleinzoon? Nou, sorry. Mm-hmm. En hij vroeg toen aan die beambte, waarom doet u dit? Omdat ik dat wil.
Maar is dit, maar, geen voorbeeld, hè? Maar is dit
nou, ik zal zeggen,
voor de situatie
in die podcast,
van de Joden?
In die podcast hadden wij een gesprek daarover. En toen zeg ik tegen hem, ik zeg, Raffi, zie jij een toekomst voor de Joden in Nederland? Nee. Punt. Daar was hij heel stellig in. Hmm. Er is geen toekomst meer voor Joden in Nederland.
Is dat veranderd
en in Europa?
Met 7 mei? Of met 7 oktober, sorry.
Nou, 7 oktober is niet ontstaan. Het sluimerde altijd. Mm-hmm. Het was er altijd, onder de oppervlakte. En op een gegeven ogenblik, door de berichtgeving van de media, met uitzondering, wil ik er met nadruk bij zeggen, geen stijl en de Telegraaf, Absoluut. Mm-hmm. En de rest van de media deugt gewoon niet.
En christenen voor Israël
niet. En christenen voor Israël, uiteraard. Natuurlijk. Precies. Maar dat is vanzelfsprekend. Daar hoef ik niet over uit te wijden.
Maar de mainstream
maar
media.
Maar gewoon de mainstream media.
Ja.
Daardoor is dat... Is er eigenlijk een soort deksel open gegaan. Mm. Van, nou mag het weer.
Ja.
Nou kunnen we weer Joden pesten.
Ja.
Laten we weer lekker aan de gang gaan. We worden toch niet gepakt. Want als ik zie dat men in Nederland die demonstraties houdt. En dat men roept van from the river to the sea. Palestine will be free. Hallo, waar hebben we het over? Er was in juni 1964 een Egyptenaar met de naam Yasser Arafat, die naar de Universiteit van Tunis ging, daar een toespraak hield en daar voor het eerst het woord Palestijn heeft genoemd. Dat was een Egyptenaar die niets met de regio te maken had. Hij woonde in Egypte, maar hij zag daar wel handel in.
En hij werd de leider van de PLO.
Hij werd de leider van de PLO.
Ja.
Van de grootste terreurbende.
Ja.
En nu wordt er geroepen from the river to the sea. Dat betekent alle Joden het land uit. Waar moeten ze naartoe? We hebben geen ander land. Nee. We hebben alleen Israël.
Ja.
En dat hebben we al 3000 jaar. In dat gebied woonden voor 1948... noemden de Engelsen het Palestina. Het hele gebied. Stukken van Jordanië. Het gedeelte wat nu Israël is. Het gedeelte wat nu Gaza wordt genoemd. Noem maar op.
Ja.
Dat noemden de Engelsen Palestina. Daar woonden Arabieren. Er woonden 600.000 Joden. Er woonden christenen. En die Arabieren die daar woonden, dat waren vluchtelingen uit Libië, uit Libanon, uit Egypte, mensen die het daar niet beviel, die gingen naar dat gebied. Nou, misschien kunnen we daar wat verdienen.
En dat is dat Palestina, dat werd dan de kreet?
Dat is toen verdeeld geworden, er zijn wat lijnen getrokken.
Wordt,
er zijn wat lijnen getrokken in de Volkerenbond in 1947. En dat wil ik met name even vertellen, want men weet dat gewoon niet meer. Men doet alsof men dat niet weet hier. Er zijn wat lijnen getrokken, nou dan maken we hier Israël. Dan maken we dit een gebied voor de Palestijnen. Mm. Oh ja, en laten we dit dan Jordanië doen. Mm. Jordanië bestaat voor 70% uit Palestijnen, als je ze zo wil noemen.
Ja.
Ja? Wat is er gebeurd? In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Toen riepen 6 Arabische landen hun inwoners die in dat gebied woonden op. Jongens, vlucht even, wij gaan een oorlog beginnen tegen die Joden. En daarna kan je weer terugkomen.
Ja.
Toen zijn er 750.000 mensen, hebben dat opgevolgd. Die zijn ergens anders naartoe gegaan. Die worden ruim 80 jaar, of bijna 80 jaar later, nog steeds vluchteling genoemd.
Ja. En
kom op zich.
Ja.
Er zijn er maar 20.000 die echt uit die tijd stammen.
Ja. We gaan weer terug naar Nederland, want je hebt ons een geschiedenislesje gegeven. En dat is natuurlijk belangrijk om voor mensen ook om te weten van wat is precies de geschiedenis van die regio en wat wordt er dan op straat geroepen in Nederland, het van de river to the sea. Ik wil toch nog kort even, want we gaan richting een afronding toe, naar 4 mei toe. Ja, het gaat snel. Er is namelijk sprake van dat de 4 mei herdenking, dat die gebruikt zou worden om ook aandacht te vragen voor de oorlog in Gaza.
Ja.
Kun je daar kort op reageren? Wat vind
nou, dat is de grootste kolder. Dat zijn ook weer mensen die net doen alsof ze het weten. Waar gaat 4 mei over? Dat is de dodenherdenking. Daar worden de doden herdacht die gesneuveld zijn in de Tweede Wereldoorlog. Joden, niet-Joden, van alles. Hmm. Daar worden de militairen herdacht die gesneuveld zijn in andere oorlogen waar ze gevochten hebben. Dat heeft niets, maar dan ook niets, met Gaza te maken.
Nee.
Want als je dat gaat doen, dan moet je 1 september uitroepen tot herdenkingsdag voor de 240.000 slachtoffers in Syrië. Dan moet je 2 september uitroepen voor herdenkingsdag voor de ruim 300.000 slachtoffers in Somalië. Kom op zeg, waar ben je mee bezig? Dat zijn mensen die gewoon de geschiedenis willen veranderen. En die de tradities in Nederland naar hun zin willen maken. Dit kan niet. En als dit wordt toegestaan, als er ook maar één keer het woord Gaza valt, nou, ik denk dat ik een steen door mijn televisie gooi. Hm. Ja, echt waar.
Ja.
Want ik ga kijken.
Ja.
Ik ga kijken. Dat zou mij nog kwaaier maken.
Ja, nou, laten we hopen dat het waardig verloopt en dat dat natuurlijk niet gebeurt. Nog één laatste vraag. Want een groep, met name niet-Joodse Nederlanders, die heeft een actie opgezet om aanstaande zaterdag op Koningsdag een oranje keppel op te zetten. Ja. Ze hebben een website daarbij, tegenantisemitisme.nl.
Ja.
Ze roepen dan met name bestuurders, dus burgemeesters en zo op, van wees solidair met de Joden, ook vanwege het antisemitisme. Dus doe een oranje keppel op. Vind je dat een goede actie?
Je laat zien dat je solidair bent.
Ja.
En is het dan zo moeilijk? Is het dan zo moeilijk om 1 minuut even een oranje keppeltje op te zetten?
Moet je hem wel ergens vinden natuurlijk.
Die zijn te krijgen.
Die zijn te krijgen.
Die zijn te krijgen. Mm. Hans Theeuwen heeft daar een uitstekende video over genomen.
Ja, een cabaretier.
Je hebt hem gezien?
Ja. Ik heb hem gezien, ja.
Ik heb hem ook gezien vanmorgen.
Maar het is in ieder geval ook een oproep van hem om die oranje keppel te dragen. Dat was het.
Is het nou zo erg? Is het nou zo erg om even 1, 2, 3 minuten je solidariteit met een bevolkingsgroep te tonen die hier min of meer als verschoppeling wordt behandeld.
Ja.
Is dat zo erg?
Wat zou jouw oproep zijn naar de mensen die kijken en luisteren naar deze uitzending?
Doen.
Allemaal oranje keppel op zaterdag?
Absoluut.
Ga jij het ook doen?
Nee, ik doe mijn gewone keppel op.
Dat mag ook.
Want ik zit in Israël.
Joop Suzan.
Maar ik zal er wel aandacht aan besteden, absoluut.
Heel goed. Dankjewel Joop Suzan voor jouw komst.
Graag gedaan.
Fijne tijd hier. Nu thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Daar kunt u actuele informatie vinden. Ook concrete punten waarvoor u kunt bidden. Wat u kunt doen in uw acties ook voor Israël. Deze uitzending die wordt ook sinds vorige week wordt die geplaatst op ons podcastkanaal. Als u dat liever doet dan naar een YouTube-uitzending kijken, dan kunt u me dus ook beluisteren via podcast cvi.nl/podcast. En tot slot, als u op de hoogte wilt blijven over het nieuws in Israël, dan kunt u natuurlijk terecht op de website van joopisraelnieuws.nl. Maar u kunt zich ook abonneren op ons WhatsApp-kanaal. En als u daar meer over wilt weten, verwijs ik u graag door naar cvi.nl/kanaal. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.